Hallo, mijn naam is Amy Demkes en ik schrijf voor De Correspondent over consumptie. Het verhaal dat je nu gaat luisteren gaat over een baanbrekende Europese wet. Een wet die uitbuiting en milieuvervuiling door grote bedrijven zoals H&M en Unilever moet tegengaan en aanpakken. Veel luisterplezier. Vandaag krijgt Europa de kans om geschiedenis te schrijven. Vanmiddag tussen 12 en 1 stemt het Europese parlement over een wet die milieu- en mensenrechten schendingen in de waardeketens van 's werelds grootste bedrijven tegengaat en aanpakt. Want ondanks een wildgroei aan eco- en fair trade labels, vuistdikke duurzaamheidsrapporten en ellenlange lijsten met gedragsregels, zijn bedrijven er niet in geslaagd om uitbuiting en vervuiling voldoende tegen te gaan. Veel van onze spullen worden geproduceerd in landen met lage lonen, gebrekkige milieuregelgeving en goedkope grondstoffen. Doe je als bedrijf niet mee aan die rat race om de laagste prijs, dan is de kans groot dat je op achterstand raakt en je het niet overleeft. Hierdoor kunnen wij in de winkel een blik Italiaanse tomaten kopen voor nog geen euro, een t-shirt uit Bangladesh voor 8 euro en een koptelefoon made in China voor een paar tientjes. Maar achter die race to the bottom gaan mensenrechten schendingen, milieuvervuiling, ontbossing en uitbuiting schuil. Lang werd gedacht dat de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor mens en milieu bij overheden lag, of bij consumenten, die hun koopgedrag moeten aanpassen om af te dwingen dat bedrijven verantwoord produceren. En die bedrijven dan? Waar zijn die verantwoordelijk voor en hoe dwingen we dat af? Die vragen bleven lange tijd buiten beschouwing. Maar dat staat op het punt te veranderen. Als de Corporate Sustainability Due Diligence Directive, afgekort CSDDD, er komt, kunnen grote bedrijven eindelijk verantwoordelijk gehouden worden voor de milieuproblemen en mensenrechten schendingen in hun waardeketens. En dat niet alleen. Deze zogeheten anti-wegkijkwet verplicht deze bedrijven die problemen en schendingen op te sporen, aan te pakken en tegen te gaan. Daarmee kan Europa vandaag een cruciale stap zetten op weg naar een duurzamere, eerlijkere wereld. Winstbejag ten koste van mens en milieu is dan niet langer vrijblijvend. Dat is geen bescheiden ambitie. Aan de stemming van vandaag gaat dan ook een decennia lange strijd schuil. Van NGO's, politici en mensenrechtenexperts die sinds jaar en dag inzetten voor eerlijke en duurzame productie van onze spullen. Van slachtoffers, vakbonden en juristen die alles op alles zetten om bedrijven aansprakelijk te stellen nadat het gigantisch misging. Denk aan Shell in Nigeria of aan Rana Plaza in Bangladesh. En van Lara Wolters, de Nederlandse Europarlementariër, die een cruciale rol speelde om dat werk om te zetten in een baanbrekende wet. In 2017 hoort de Oegandese Jealousy Muguza Mulimba dat hij de grond waarop hij woont en gewassen verbouwt moet afstaan aan het Franse oliebedrijf Total. De oliereus wil er olie uit de grond pompen, die verwerken en via de langste oliepijpleiding ter wereld transporteren naar de haven van Tanzania. De belofte is dat de aanleg van de pijpleiding zijn land een enorme economische boost zal geven. Hij mag kiezen. Een nieuw huis of contant geld. Blijven is geen optie. Naar schatting moeten nog zo'n 100.000 mensen in Oeganda en Tanzania voor het project plaatsmaken. In de daaropvolgende 25 jaar zullen er dagelijks zo'n 246.000 vaten olie door de pijpleiding stromen. 3 jaar nadat Mulimba zijn huis, mais en cassave en bataplanten verliest, ontvangt hij een geldbedrag van Total ter compensatie. Het is veel te weinig om zijn oude leven weer mee op te bouwen. Begin 2023 concludeert mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch op basis van interviews met getroffenen dat veel van de mensen die hun grond kwijtraakten door de aanleg van de leiding in armoede terecht zijn gekomen. Compensatie kwam, net als bij Mulimba, te laat en het bedrag schoot tekort. Daar sta je dan, als Afrikaanse boer, tegenover een van 's werelds grootste oliebedrijven. Een bedrijf als Total aansprakelijk stellen is heel moeilijk. In de meeste landen bestaat er geen wet die bedrijven verantwoordelijk houdt voor dit soort mensenrechten schendingen. En veel bedrijven hebben er al dan niet bewust voor gekozen om zich te vestigen in landen waar de regels minder streng zijn. Maar Mulimba heeft geluk. In 2017, vlak voor Total zijn grond van hem afpakte, werd in Frankrijk de zogeheten Devoir de Vigilance-wet aangenomen. Deze wet verplicht grote Franse bedrijven, zoals Total, om milieuvervuiling en uitbuiting in hun productieketens in kaart te brengen en er wat aan te doen. Samen met 5 NGO's in Oeganda en Frankrijk sleept Mulimba het oliebedrijf voor de rechter. Maar wat als Total geen Frans, maar een Spaans of Portugees bedrijf was? Dan maakte Mulimba geen schijn van kans. Ik ga nu in 4 delen uitleggen waarom deze wet zo belangrijk is en hoe deze tot stand is gekomen. Deel 1. Wat staat er op het spel? Straatsburg, 4 oktober 2022. Lara Wolter zit voorovergebogen op de bordeauxrode bank in haar werkkamer. Ze plakt pleisters op haar enkels. Sinds 2019 is ze Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Op te krappe schoenen is ze zojuist door de lange gangen van het parlementsgebouw in Straatsburg naar haar kamer gesneld. Ze komt hier al sinds ze klein was. Toen haar vader in de jaren 90 als beleidsmedewerker in het parlement werkte, speelde Wolters hier urenlang verstoppertje. Hij prent haar in: als je iets wil veranderen in de wereld, moet je hier zijn. Nu, ruim 30 jaar later, weet ze wat hij daarmee bedoelde. Vlak na haar aanstelling in het parlement stortte Wolters zich op een belangrijk dossier, gedreven door het gevoel van machteloosheid dat haar overvalt als ze op televisie een regenwoud ziet afbranden of een textielfabriek ziet instorten. Wolters voorzag momentum in Europa. De Europese Commissie had in 2020 toegezegd met een wet te komen die bedrijven op Europees niveau verplicht verantwoordelijkheid te dragen voor misstanden in hun waardeketens. Datzelfde jaar verscheen een rapport waaruit bleek dat bedrijven vrijwillig niet genoeg in beweging kwamen. Verschillende landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Nederland, waren bezig of voerden in de jaren daarvoor al wetten in die bedrijven verplichten zogenaamde due diligence, ofwel gepaste zorgvuldigheid, uit te voeren. Hoewel ze in de kern om hetzelfde gingen, verschilden deze wetten van elkaar wat betreft omvang, risico's, handhaving en aansprakelijkheid. Vanuit verschillende landen en bedrijven groeide de behoefte aan een gezamenlijke aanpak. Maar hoewel de Europese Commissie beloofde ermee aan de slag te gaan, bleef een wetsvoorstel uit. Dus greep Wolters haar kans. Omdat het parlement zelf geen wet kan indienen, schreef de Europarlementariër een initiatiefrapport. In maart 2021 riep ze met het parlement de Europese Commissie op om werk te maken van ambitieuze due diligence-wetgeving. Bijna een jaar later kwam de Commissie eindelijk met een wetsvoorstel. En dat werd tijd, want Wolters is klaar met pleisters plakken. Wat staat er in dat wetsvoorstel? Stel, je koopt een katoenen t-shirt. Wat gaat er dan aan vooraf? Hoe wordt de situatie voor jouw katoenen t-shirt zonder de wet? Bij de katoenteelt gaat regelmatig iets mis. Zo laten verschillende grote modemerken hun kleren maken van katoen uit de Chinese provincie Xinjiang. Daar worden de Oeigoeren, een islamitische etnische minderheid, ernstig onderdrukt door de Chinese overheid. Er is sprake van dwangarbeid, ook op katoenplantages. En ook bleek onlangs dat de teelt van katoen uit Brazilië, die wordt gebruikt voor de productie van kleren voor merken als H&M en Zara, gepaard gaat met landonteigening, illegale ontbossing en geweld jegens arbeiders. Veel bedrijven besteden de productie van hun spullen volledig uit. Dat is minder risicovol en uiteindelijk winstgevender. Hierdoor hebben die bedrijven weinig tot geen zicht op de katoenplantages. Als er misstanden aan het licht komen, verschuilen bedrijven zich achter argumenten als: ik had dat niet kunnen weten. Of: dat is niet mijn leverancier. Voor katoenboeren is het bovendien moeilijk om voor hun rechten op te komen. Landen waar deze misstanden plaatsvinden hebben vaak relatief broze rechtssystemen waarin corruptie constant op de loer ligt. Bovendien is het tijdrovend, complex en kostbaar om juridische stappen te zetten. Als je het opneemt tegen hele grote bedrijven, krijg je te maken met de beste en de duurste advocaten. Hoe wordt de situatie voor jouw katoenen t-shirt met deze wet? Als de CSDDD van kracht is, komen bedrijven niet meer zo makkelijk weg met "dat had ik niet kunnen weten". Bedrijven zijn namelijk verplicht om onderzoek te doen naar eventuele misstanden in hun hele waardeketen en moeten daar vervolgens jaarlijks verslag van doen. En misschien wel het belangrijkst, ze moeten publiekelijk laten zien wat ze doen of gaan doen om de grootste vastgestelde problemen op te lossen. Als een bedrijf er tijdens het onderzoek achterkomt dat het katoen in zijn spijkerbroeken uit Xinjiang komt, moet het dus aan de bak. Als het niet lukt om de situatie van de Oeigoeren op de katoenplantages te verbeteren, dan is de onderneming verplicht de zakenrelatie te verbreken. Ook maakt de wet het voor slachtoffers makkelijker. Zo kunnen die een klacht indienen bij het desbetreffende bedrijf, naar de toezichthouder stappen in het land van waar dit bedrijf gevestigd is, en die kan bedrijven onder meer een boete opleggen van minimaal 5% van de totale omzet als het bedrijf zich niet aan de wet houdt, en als laatste kunnen bedrijven voor de rechter worden gesleept. En tot slot, als laatste onderdeel van deze wet, zijn bedrijven verplicht om de EU jaarlijks in te lichten over hun klimaatplannen en deze uit te voeren. Door die plannen goed te monitoren, krijgt de EU inzicht in wat bedrijven doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Met als doel zorgen dat jouw t-shirt met minder milieu-impact wordt gemaakt. Deel 2. Waar komt deze wet vandaan? Heeft Wolters dit in een paar jaar tijd helemaal zelf bedacht? Nee. Het voorstel leunt zwaar op het werk van politicoloog John Ruggie, over de rol van multinationals ten aanzien van mensenrechten. In 2005 vroeg toenmalig secretaris-generaal Kofi Annan hem namens de Verenigde Naties om duidelijkheid te scheppen over de verantwoordelijkheid van bedrijven als hun praktijken in andere landen leiden tot schendingen. In de jaren 90 was het aantal multinationals flink gegroeid, evenals de schaal waarop grote bedrijven opereerden. Bedrijven kochten steeds vaker spullen in uit goedkope en zwak gereguleerde landen. Extractiebedrijven in de olie- en gaswinning en mijnbouw vestigden zich vaker in afgelegen gebieden op grond van lokale bewoners en op plekken die werden geteisterd door burgeroorlogen. Zowel overheden als bedrijven bleken niet voorbereid op de uitdagingen rondom mensenrechten en milieuproblemen die deze schaalvergroting met zich meebracht. Bedrijven schoven hun verantwoordelijkheid vaak af op hun leveranciers of dochterondernemingen. Toen daar vanuit maatschappelijke organisaties kritiek op kwam, stelden sommige bedrijven zelf regels op in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel MVO. En een deel koos voor Fair Trade of andere keurmerken, of ging vrijwillig een ander samenwerkingsverband aan om arbeidsproblemen in de keten te bestrijden. Maar uiteindelijk maakten maar weinig multinationals hier echt serieus werk van. NGO's, slachtoffers, betrokken gemeenschappen en andere belanghebbenden drongen er bij overheden op aan om een norm op te stellen voor bedrijven, waardoor mensenrechten voortaan in acht werden genomen. Maar hoe zo'n wereldwijde standaard er precies uit moest zien, was onduidelijk. Op nationaal niveau gold soms wel al zo'n norm, maar op wereldniveau niet. Aan Ruggie de vraag: zoek uit hoe je multinationals kunt reguleren om mensenrechten schendingen te voorkomen of te verminderen en hoe je ze verantwoordelijk kunt houden als het misgaat. 6 jaar later, in 2011, kwam Ruggie met de inmiddels beroemde Guiding Principles on Business and Human Rights. Dit zogenaamde Ruggie-raamwerk gaat uit van 3 basisprincipes: beschermen, respecteren en herstellen. Oftewel, staten moeten mensen beschermen, bedrijven moeten mensenrechten respecteren en degenen die schade hebben geleden moeten verhaal kunnen halen. In 2011 werden de Guiding Principles door de VN Mensenrechtenraad aangenomen. Andere vooraanstaande internationale organisaties, waaronder de OESO en de Europese Unie, evenals overheden en talrijke bedrijven en bedrijfsorganisaties, hebben deze erkend. Ruggie noemde zijn raamwerk zelf het einde van het begin. Hij was er altijd al heilig van overtuigd dat naast zachte wetten ook harde wetten nodig waren om vooruitgang te boeken. Deel 3. Het gevecht. Brussel, 31 mei 2023. Afgelopen nacht had Lara Wolters een verschrikkelijke nachtmerrie. De details kan ze zich niet herinneren, maar alles ging mis en er brak complete chaos uit. Het zal de spanning wel zijn. Morgen besluit het Europees Parlement over haar anti-wegkijkwet. Nadat de Europese Commissie in 2022 met het wetsvoorstel kwam, onderhandelde Wolters met het parlement over wat er in dat voorstel moet worden aangepast. Op 1 juni 2023 moet een meerderheid van het parlement met het aangepaste voorstel instemmen. Of dat lukt, weet ze steeds minder zeker. Friedrich Merz, partijleider van de Duitse CDU, probeert al dagen om mensen binnen de Europese Volkspartij, de grootste fractie in het Europees Parlement, over te halen om tegen het voorstel van Wolters te stemmen. Hij vindt dat het te veel regeldruk oplegt aan het bedrijfsleven. Die weerstand is niet onverwacht. Al sinds Wolters haar zin heeft gezet op dit dossier, wordt ze tegengewerkt. Zo had ze het concept van haar initiatiefvoorstel voor deze wet nog maar net gedeeld met haar collega's in het Europarlement, of ze ontving een sms'je van Axel Vos. Vos is ook een Duitse politicus en lid van de ChristenDemocraten, in Brussel onderdeel van de Europese Volkspartij. Hij schreef dat Wolters met haar voorstel alle perken te buiten ging. Wolters, die op dat moment door Bos fietste, stapte even af om daarvan bij te komen. Ze zat op dat moment nog maar een half jaar in het parlement, Vos al sinds 2009. Had ze het anders moeten aanpakken? Had ze zojuist een politieke misser gemaakt? De moed zonk haar in de schoenen. Ze nodigde Vos uit voor een gesprek bij haar op kantoor. Na uren praten begreep hij wat ze met haar wet wilde bereiken. En andersom luisterde Wolters naar zijn bezwaren. Die ontmoeting bleek later doorslaggevend. Vos vertegenwoordigde de stem van Wolters' grootste tegenstanders in het parlement en moest in de jaren daarop nauw met haar samenwerken op het due diligence dossier. Als haar eerste zoontje geboren wordt, ontvangt Wolters een zak Haribo van de ChristenDemocraat. Maar dit was nog niks vergeleken met de weerstand die ontstond nadat de Europese Commissie op 23 februari 2022 met haar lang verwachte wetsvoorstel kwam voor een due diligence-richtlijn. In vergelijking met Wolters initiatiefrapport was de tekst op een paar punten aanzienlijk zwakker. Zo stelde de commissie voor dat 1. De regels in eerste instantie alleen gelden voor grote bedrijven, 2. Dat er een uitzondering komt voor de financiële sector. En 3. Dat bedrijven enkel due diligence hoeven uit te voeren voor gevestigde zakelijke relaties en niet voor de hele waardeketen. Het getouwtrek tussen het parlement, de raad en de commissie, de drie instanties die wetten maken, begint dan pas echt. Soms is niet duidelijk wie aan het touw trekt, dan weer zijn het meerdere mensen tegelijk en wie het sterkst is verandert ook nog eens continu. Kortom, de weg die een Europese wet af moet leggen is hobbeliger dan de wegen in België. Zo moesten de raad en het parlement na het commissievoorstel afzonderlijk van elkaar bepalen wat hun standpunt is ten aanzien van de wettekst. Wolters' inzet was, we houden het zo progressief mogelijk. Maar dat was niet makkelijk. Sinds het dossier onder vergrootglas lag, bemoeiden talloze belangengroepen zich ermee. Wolters en haar collega's werden belaagd door lobbyisten. Hun wensenlijst bleek lang en hun belangen waren groot. Zo was er de grootste werkgeversorganisatie in Europa, Business Europe. Die wilde ook dat productieketens duurzamer werden, zei de organisatie, maar vond het ondertussen onrealistisch om te verwachten dat Europese bedrijven hun gehele waardeketen over de hele wereld konden controleren. Ook wilde de organisatie dat de financiële sector helemaal buiten de richtlijn viel en dat individuele bestuurders geen boete opgelegd konden krijgen als ze hun verplichtingen niet nakwamen. Tot slot wilde Business Europe graag dat de tekst niet vast werd gelegd in een richtlijn, maar in een zogeheten verordening. Andere organisaties, waaronder een heleboel NGO's, vonden juist dat de regels niet ver genoeg gingen. De wet zou volgens hen voor alle bedrijven moeten gelden, ongeacht grootte of sector. Friends of the Earth Europe was bovendien bang dat het voorstel te veel ruimte liet voor bedrijven om aansprakelijkheid toch nog te ontlopen door zich achter contractuele beloftes met leveranciers of hun eigen gedragscodes te verstoppen. Het is 31 mei 2023 als het getouwtrek over de inhoud Wolters al zeker een jaar heeft gekost. Morgen op 1 juni 2023 is het erop of eronder. Dat ze daar nachtmerries van krijgt is niet zo vreemd. Als Wolters nu geen meerderheid weet te vinden, moet ze opnieuw onderhandelen. En de tijd dringt. Na de Europese verkiezingen in juni 2024 kan ze haar mandaat verliezen en kan er een andere politieke wind waaien. De kans is klein dat de wet er dan alsnog komt. Brussel, 1 juni 2023. Door de gangen van het Europees Parlement in Brussel klinkt een luide bel. Als de bel 2 keer is afgegaan en de plenaire zaal gevuld is met zo'n 700 parlementsleden, loopt Wolters naar binnen. Ze kijkt een keer achterom, naar boven, naar de bezoekerstribune. Haar ouders en zusje zitten in het publiek, trots, maar ook bezorgd. Wolters verwacht in oktober haar 2e kind en staat hevig onder druk. Het is doodstil. Op het grote scherm wordt de stemming over het voorstel aangekondigd. Uit alle hoeken van de zaal klinkt het getik van de knopjes op de stemkastjes. Wolters wacht. 366 stemmen voor, 225 tegen en 38 onthoudingen. Aangenomen, roept de voorzitter. Als ze na een luid applaus de zaal uitloopt, wordt Wolters door haar vader omhelst. Goed gedaan, jochie, zegt hij. Ze zakt onderuit op een stoel, laat haar arm op haar buik rusten en slaat een diepe zucht. En het is nog niet voorbij. In de zomer van 2023 beginnen de trilogen. Bijeenkomsten achter gesloten deuren, waarbij vertegenwoordigers van de raad, het parlement en de commissie samen tot een akkoord over het voorstel proberen te komen. Een van de grootste knelpunten in die gesprekken, de rol van financiële instellingen. Al van begin af aan is er discussie over de vraag of de regels ook voor die sector moeten gelden. Wolters knokt, maar moet zich overgeven. Niet veel later blijkt uit onderzoek dat met name politici in Frankrijk zijn benaderd en beïnvloed door de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock. 'S Werelds grootste investeerdersmaatschappij wil de kosten wat kost voorkomen dat ze te maken zou krijgen met deze Europese regels. Wat ook sneuvelt in de trilogen, de mogelijkheid om bestuurders van bedrijven persoonlijk verantwoordelijk te houden. De bedrijfslobby werpt haar vruchten af. Politiek is concessies doen. In december 2023 komen de drie Europese instellingen tot een voorlopige overeenstemming. Om dit officieel te maken moeten de Raad en het parlement nog beide goedkeuring geven. En dan dreigt het alweer mis te gaan. 9 februari 2024. De stemming in de Raad gaat niet door. Een paar dagen geleden heeft Duitsland laten weten zich te onthouden van de stemming. Het voornemen van de Duitse sociaaldemocratische minister van Arbeid en Sociale Zaken Hubertus Heil om voor de wet te stemmen werd in eigen land afgekeurd door de liberale coalitiegenoot FDP. Die partij is van mening dat de wet het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te veel aantast. Duitsland kan de wet niet in zijn eentje tegenhouden, maar Frankrijk en Italië grijpen hun kans en besluiten zich ook van de stemming te onthouden. Nu is er waarschijnlijk niet genoeg steun meer om een meerderheid te vinden. De draai van de drie landen wordt door sommigen gezien als sabotage. Alle partijen hebben tijdens de onderhandelingen van deze wet de afgelopen jaren ruimschoots de tijd en gelegenheid gehad om hun inhoudelijke bezwaren te delen. Na enkele weken wordt duidelijk wat de drie landen willen. De anti-wegkijkwet mag van hen niet gelden voor bedrijven met een omzet van 150 miljoen euro en 500 werknemers, maar voor ondernemingen met een omzet van meer dan 450 miljoen euro en zeker 5000 werknemers. Dit betekent dat de wet naar schatting niet voor zo'n 16.000, maar voor zo'n 5500 Europese bedrijven gaat gelden. Voor alleen de allergrootste. Wolters wordt voor het blok gezet. Ze staat op het punt om het hele zootje te laten klappen. Zo kwaad is ze. Ze vreest dat als ze de dwarsliggende landen nu tegemoet komt, dit een precedent schept voor partijen om vaker zo laat in het politieke proces nog met een gigantische wijziging te komen. Zo wordt Europese politiek bedrijven onmogelijk. Tegelijkertijd ziet ze in dat de belangrijkste principes van haar wet, verplichtingen en aansprakelijkheid van bedrijven, desondanks overeind blijven. Dat cijfertje zetten we met de tijd wel weer recht, neemt ze zich voor. Nogmaals, politiek is concessies doen. Deel 4. Het resultaat. 15 maart 2024. Mensenrechtenexperts en NGO's zijn zwaar gefrustreerd als bekend wordt dat een heleboel bedrijven op het nippertje aan de verplichtingen ontkomen. Onderzoekers, hoogleraren en andere experts op het gebied van duurzaamheid, bedrijfsleven en rechten benadrukken stuk voor stuk dat de CSDDD niet perfect is, maar stuk voor stuk noemen ze de kans op een anti-wegkijkwet een enorme stap voorwaarts. Bedrijven kunnen straks niet meer zo makkelijk alleen op prijs concurreren. Felix Horne, onderzoeker milieu en mensenrechten bij Human Rights Watch, noemt de wet een cruciaal onderdeel van de toolbox om verantwoord ondernemen door bedrijven de norm te maken. En Wolters zelf, is zij blij met het resultaat? Ze zegt, de wereld gaan we er niet mee redden, maar het is wel een belangrijk stuk van de puzzel. Als deze wet niet een verschil kon maken, was de weerstand nooit zo hevig geweest. Terug naar Oeganda. In december 2019 reist Jealousy Muguza Mulimba naar de rechtbank van Nanterre, een voorstad van Parijs, waar de zitting over Total plaatsvindt. Hij vertelt dat hij met zijn vrouw, 5 zonen en 2 dochters in een klein huisje in Oeganda verblijft. Een groot deel van zijn inkomsten is hij verloren, omdat hij zijn grond en gewassen moest afstaan. NGO's eisen namens de slachtoffers in Oeganda en Tanzania een hoger compensatiebedrag van Total. Het is de eerste zaak die mensenrechtenorganisaties onder de nieuwe Franse Devoir de Vigilance-wet voorbrengen. De uitspraak op 28 februari 2023 wordt niet alleen in Frankrijk, maar wereldwijd gevolgd. Tot groot verdriet van Mulimba verklaart de rechter de zaak niet ontvankelijk, omdat de eisers niet de juiste gerechtelijke procedures zouden hebben gevolgd. Mulimba is er kapot van. Hij zegt, omdat ik mijn stem laat horen, zien ze mij als vijand van Total. Ik ben geen vijand. Ik strijd gewoon voor mijn rechten en die van mijn familieleden en gemeenschap. Maar hij laat het er niet bij zitten. Samen met 26 gedupeerden en 5 Oegandese en Franse NGO's dient hij in juni 2023 een tweede zaak in bij de rechter. Hoe dat gaat aflopen, moet nog blijken. Het feit dat Frankrijk een wet heeft die bedrijven verplicht om misstanden op te sporen en aan te pakken, biedt slachtoffers dus nog geen garantie op gerechtigheid. Datzelfde geldt voor de Europese anti-wegkijkwet. Als die wordt aangenomen, zal blijken hoe goed de lidstaten de richtlijn in praktijk handhaven en hoe rechters hem in zaken die worden voortgebracht interpreteren. Bovendien, de rechtszaak tegen Total heeft wel degelijk wat opgeleverd. Door de media-aandacht die de zaak kreeg, hebben verschillende investeerders zich uit het megaproject van Total teruggetrokken, waardoor de financiering nog altijd niet rond is. De afschrikkende werking van zo'n wet is dus niet te onderschatten. Maar kan zo'n wet de productie van onze t-shirts, blikken tomaat en koptelefoons dan wel echt minder vervuilend maken en ervoor zorgen dat in het maakproces geen mensenrechten worden geschonden? Ik geloof niet dat we door deze wet nooit meer pleisters hoeven te plakken. Maar na jarenlang schrijven over misstanden in de kledingindustrie, denk ik wel dat deze wet een kantelpunt teweeg kan brengen. De ongelijke machtsverhoudingen tussen bedrijven en hun leveranciers en de slachtoffers van uitbuiting en milieuvervuiling spelen een belangrijke rol in het voorkomen van problemen in productieketens. In plaats van die af te schuiven op de zwakkere schakel, moeten bedrijven en leveranciers met elkaar gaan samenwerken om te zorgen dat mensen en de planeet niet aan het langste eind trekken. Deze wet biedt de kans om daar iets aan te doen, door die verhoudingen enigszins recht te strijken. Als het parlement op 24 april akkoord gaat met de CSDDD, zit de grootste winst hem niet in het feit dat bedrijven straks voor de rechter gedaagd kunnen worden om ze te beboeten. De echte winst zit hem in het gegeven dat er na vele decennia eindelijk een politieke meerderheid is die vindt dat bedrijven een verantwoordelijkheid dragen om het welzijn van mens en milieu te verbeteren. Dit is het kantelpunt waar John Ruggie, grondlegger van de UN Guiding Principles, altijd al van droomde. Het einde van het begin.
De Correspondent bestaat 10 jaar.
Al 10 jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag.
Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt.
Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.
Wist je dat de Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd?
Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen.
Word vandaag nog lid.
En draag bij aan diepgavende,
advertentievrije en onafhankelijke journalistiek.
Ga naar decorrespondent.nl en word lid.